Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, welkom in het programma De Rots in de Branding. Zoals elk jaar, zoals men dat uitdrukt, creëert de paus nieuwe kardinalen. Onder deze nieuwe kardinalen, die paus Franciscus op 7 december 2024 creëerde, valt kardinaal Mykola Bejtjok op. Hij behoort tot de congregatie van de Redemptoristen. Hij is de bisschop van de eparchie van Sint Petrus en Paulus in het Australische Melbourne en is verantwoordelijk voor de Oekraïense katholieken in Australië, Nieuw-Zeeland en Oceanië. Eparchie is eigenlijk een synoniem voor bisdom. Het komt eigenlijk uit het Grieks en betekent heersen over. Het is een term oorspronkelijk gebruikt in het Oost-Romeinse Rijk dat verwijst naar een Romeinse provincie of prefectuur en bestuurd werd door een eparchos of bevelhebber of landvoogd. Maar het werd dan ook gebruikt om een bisdom aan te wijzen. Maar heel bijzonder aan deze creatie tot kardinaal is dat bisschop Mykola Bejtjok nog maar 44 jaar is en daarmee momenteel de jongste kardinaal ter wereld. Daar hij de Oosterse ritus volgt, droeg deze jonge bisschop in de Sint-Pietersbasiliek in Rome een paars gewaad, versierd met geborduurde afbeeldingen van de heiligen Petrus en Paulus, en dit volgens de oude Kievan-traditie. En op zijn hoofd droeg hij een zwarte kukuljon, in overeenstemming met de Oekraïnse kloostertraditie en afgeboord met een dunne rode draad, dunne rode rand. En deze kukuljon, gedragen door Oosterse patriarchen, is een soort van puntige kap met veelal een kruis erop, met twee lange flappen die de rug en de borst bedekken. Maar bij deze nieuwe kardinaal had het eerder de vorm van een sluier. Kardinaal Bejtjok droeg ook een opmerkelijk medaillon met een afbeelding van de maagd Maria op zijn borst. En alzo plaatste paus Franciscus een rode keppel en biretta op de hoofden van alle andere kardinalen in spe, terwijl hij op het hoofd van bisschop Bejtjok deze kukuljon plaatste. En u kan de foto bekijken op onze website. Dit is een gebruik sinds de Unie van Brest. Een aantal bisschoppen van de Oosterse kerken kwamen toen in 1596 samen voor een synode in deze Wit-Russische stad Brest. En daar werden 33 artikelen ondertekend en aanvaard door de toenmalige paus Clemens de VIII. En dit betekende een terugkeer binnen de Rooms-Katholieke Kerk met het ontstaan van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk en de Wit-Russische Katholieke Kerk. Ik geef het hier uiteraard zeer geresumeerd weer. Deze Oekraïense katholieke kerk telt over de ganse wereld meer dan 5,5 miljoen gelovigen. Het is de grootste van alle 23 Oosterse kerken binnen de Rooms-Katholieke Kerk en wordt geleid door Monseigneur Sviatoslav Tjevtjuk, of, zoals hij getiteld wordt, als de groot aartsbisschop van Kiev, Galicië. Na zijn creatie tot kardinaal verklaarde de 44-jarige Monseigneur Bijtschok aan Vatican News: "We bekwamen een speciale titel in de kerk, maar we mogen nooit vergeten wie wij zijn, mensen afhankelijk van God." Maar hij zei ook hoe hij zijn geboorteland, dat nu door oorlog wordt geteisterd, zeker niet is vergeten. "Ik ben wel bisschop in Australië, kardinaal nu van de universele kerk, maar Oekraïne zit in mijn hart." En hij vroeg toen omgebeden voor de Oekraïners. Deze kersverse kardinaal Bijtschok werd geboren op 13 februari 1980 in het Oekraïnse Ternopil. In 2005 werd hij priester gewijd en op 7 juli 2020 tot bisschop in de Sint-Joris-kathedraal in Lviv, maar met de opdracht dus als bisschop van deze eparchie van dit bisdom in Melbourne. Zijn bisschoppelijke motto is: Heilige Moeder van God, red ons. We gaan even luisteren naar een Oekraïns loflied, Onze Majestueuze God, en beluisteren daarna een interview met deze jongste kardinaal in de Katholieke Kerk.
Земля, радіє вся земля. У ньому світла блиск, і темряви нема, а голос наче грім, а голос наче грім.
En beste vrienden, zoals beloofd gaan we nu luisteren naar een interview met deze jongste kardinaal in de Katholieke Kerk, de redemptorist Monseigneur Mykola Bijtschok, behorende dus tot de Oekraïnse Grieks-Orthodoxe Katholieke Kerk, maar bisschop in het Australische Melbourne en verantwoordelijk voor de Oekraïnse katholieken in Australië, Nieuw-Zeeland en Oceanië. En een eerste vraag luidde: hoe voelt die verantwoordelijkheid aan na de creatie tot kardinaal en dan nog als de jongste kardinaal in de ganse katholieke kerk?
very important for the church, but as well is very many responsibility in this appointment. Yes, I'm the youngest one through any 2 and almost 50 cardinals which we have at this time. That good, but as well many challenges in the future in my ministry, because as you know, cardinal is called first of all to be a good counselor to the Holy Father, and as well maybe to ministry for some dicasteries to which in future I will be appointed, but as well to take a part during the conclave for the election of new pope.
En Monseigneur Michael Abejchok vertelt, deze nieuwe benoeming voor een speciaal ambt als kardinaal is erg belangrijk in de kerk. Maar het brengt ook vele verantwoordelijkheden met zich mee. Ja, ik ben de jongste van alle kardinalen, maar er zijn vele uitdagingen voor de toekomst. Zoals u weet is de kardinaal in de eerste plaats geroepen om een goede raadgever te zijn van de Heilige Vader en misschien om in de toekomst een ambt te bekleden in een van de dicasteries. Maar ook om deel te nemen in een conclaaf voor de keuze van een nieuwe paus. En daarna volgde de vraag wat hem had aangetrokken tot de congregatie van de redemptoristen waartoe hij behoort.
I have received call to be redemptorist in the beginning of 90s, last century. Father Michael Shevchenko, who was my spiritual father, and he was from old generation of the redemptorist. He was the confessor of faith. He knew many blessed of our church who were like martyrs. So he passed to me this knowledge of the old redemptorist, especially from the persecution time underground church.
Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd ik aangetrokken tot de redemptoristen en dit via mijn geestelijke vader, die behoorde tot de oude generatie binnen de orde. En hij kende veel zaligen uit onze kerk die als martelaren waren gestorven. Hij gaf me dus die kennis over die oude redemptoristen, met name vooral uit de ondergrondse kerk ten tijde van de vervolging.
And as well, I had a young teacher who was Father Volodymyr Vons from young generation, who showed me what does it mean to be redemptorist, to preach word of God, especially during the retreats or missions. For that reason, I was the happiest man in the world, because God called me to be a redemptorist. I fulfilled my vocations, ministering first of all after the ordination in Siberia, in Russia, then back to Ukraine in different ministries. And then I have ministered for 5 years since 2015 until 2020 in Newark, New Jersey, close to Cardinal Joseph Tobin.
Ik had ook een jonge leraar uit de jonge generatie die me liet zien wat het betekent om een redemptorist te zijn, om het woord van God te prediken, vooral tijdens retretes en missies. En daarom was ik de gelukkigste man ter wereld omdat God me geroepen heeft om redemptorist te zijn. Ik heb mijn roeping na de priesterwijding eerst vervuld in Siberië en Rusland en daarna in Oekraïne. Vervolgens 5 jaar, van 2015 tot 2090, in Noord-New Jersey, dus in de Verenigde Staten, dichtbij kardinaal Joseph Tobin, ook een redemptorist.
And right now, since 2020, I was chosen to be a bishop for Ukrainians, Catholics in Australia, New Zealand and Oceania. And right now, on the 6th of October this year, I was appointed by the Holy Father Francis to be in this College of Cardinals. So I had huge aspiration as a redemptorist, and actually, thanks to this experience old generation, young generation. It's very strengthened me during my ministry as a bishop, and right now will strengthen me in future as a cardinal.
En sinds 2020 werd ik gekozen als bisschop voor de Oekraïners en katholieken in Australië, Nieuw-Zeeland en Oceanië. En nu, dus in 2024, opgenomen in het college van de kardinalen. En het is dankzij deze ervaring met de oude en jonge generatie dat ik nu tijdens mijn ambt als bisschop gesterkt word en nu als kardinaal. De interviewer vroeg hem dan over het belang van het dragen van deze mooie medaille van Maria, moeder van altijd durende bijstand.
So this medal is Panagia, which means all holy, which means dedicated to Our Lady. I have received this as a present during my bishop's ordination in 2020. I am wearing this Panagia in special occasions. Our Lady is close to my heart, and as well, Redemptor is close to my heart.
Deze medaille, legt hij uit, wordt de Panagia genoemd. En het verwijst naar Maria, de heiligste van allen. Ik bekwam het naar aanleiding van mijn bisschopswijding in 2020 en draag het bij speciale gelegenheden. En hij voegt er nog aan toe, Onze Lieve Vrouw ligt me nauw aan het hart, maar ook de redemptoristen. Beste vrienden, we gaan even onderbreken en we gaan nogmaals luisteren naar een Oekraïns loflied, om daarna te horen hoe hij de oorlogssituatie bekijkt in Oekraïne. In het lied wordt gezongen: Ik zoek naar u, ik heb u nodig, mijn God.
Боже, ти ніби в пустелі без води, я прагну, Боже, де є ти? Без тебе я не можу йти, мені потрібен, Боже, ти ніби в пустелі без води, я прагну, Боже, де є ти? Я шукаю спокій в тобі, і я шукаю. Моя душа спокій знайшла, в тобі, Господь, є сила вся. Моя душа спокій знайшла, в тобі, Господь.
En we gaan verder luisteren naar het interview met de vers gecreëerde kardinaal Monseigneur Mykola Bejtjok, behorende dus tot de Oekraïns-Grieks-Orthodoxe katholieke kerk, maar bisschop in het Australische Melbourne en dus verantwoordelijk voor de Oekraïense katholieken in Australië, Nieuw-Zeeland en Oceanië. Maar hij is slechts 44 jaar oud, dus de jongste kardinaal in de katholieke kerk. En de volgende vraag was hoe hij aankijkt naar de oorlog in zijn geboorteland.
Sinds 2022 Russia began to invade Ukraine officially and, as you know, unofficially since 2014, when Crimean Peninsula was occupied and two regions on the eastern part of Ukraine, Donetsk and Lugansk, were occupied. As you know, we had simple peace, which means war was frozen just for a few years. And right now, from 2022, with new forces, Putin invade Ukraine.
Sinds 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen, maar zoals u weet werden reeds in 2014 het schiereiland de Krim en twee regio's in het oosten, Donetsk en Luhansk, bezet. We hadden daarna een zekere stilte in de betekenis dat de oorlog een paar jaar stil lag, tot Poetin in 2022 met nieuwe troepen binnenviel.
Many people were killed, many women were raped, many Ukrainian children were taken from Ukraine to Russia. It's a huge tragedy for Ukrainian people. Many wounds, many amputees, many those soldiers and civilians who are disappeared without trace. So their mothers, wives, they don't know to pray for their health or to pray for their disease.
Er werden veel mensen vermoord en vele vrouwen verkracht. Vele Oekraïnse kinderen werden gedeporteerd naar Rusland. Het is een enorme tragedie voor het Oekraïnse volk. Vele gewonden, vele soldaten en burgers zijn verdwenen zonder enig spoor. Hun moeders en vrouwen weten dus niet of ze moeten bidden voor hun gezondheid of voor hun zielenrust.
We are looking for a just peace. What does it mean, just peace? That occupier, we know who is occupier, Russia, will be punished by whole world. And we, Ukraine, as a victim of this war, will be justified.
We streven naar een rechtvaardige vrede, maar wat betekent dat? We weten wie de bezetter is. Rusland zal door de hele wereld gestraft worden. En wij Oekraïne, als slachtoffer van deze oorlog, zullen gerechtvaardigd worden. De interviewer vroeg daarna hoe de katholieke kerk reageert op deze situatie in het land.
We have received huge support, especially in humanitarian help from around the world, as well from Australia. They have organized like Christmas appeal. They have collected money, and I have sent this money to organize some food packages. So, for example, one food packages was distributed between families on the front line, and thanks to these packages, people are still alive.
We hebben enorm veel steun ontvangen, vooral in de vorm van humanitaire hulp uit de ganse wereld. Hier vanuit Australië werd een kerstactie georganiseerd, werd er geld ingezameld. En ik heb ervoor gezorgd om voedselpakketten te bezorgen, vooral zoals aan de families die wonen aan de frontlinie. Daardoor zijn er mensen echt in leven gebleven.
As well, many Catholic organizations, Caritas, Catholic missions, many charity groups from around the world, they are helping, for example, though to help in movement of those people who are on front line to save their lives. As well to those people who lost their parents, their homes, Ukrainian Catholic Church organized some movable buildings to help those people who has lost everything during this terrible war.
Ook vele katholieke organisaties zoals Caritas, katholieke missies en liefdadigheidsgroepen over de hele wereld hebben geholpen. Zij helpen bijvoorbeeld mensen te verplaatsen die aan de frontlinies leven om hun leven te redden, of die een huis of ouders zijn verloren. De Oekraïense katholieke kerk heeft een aantal mobiele huizen geregeld om die mensen die alles hebben verloren te helpen tijdens deze verschrikkelijke oorlog.
So the role general of the Catholic Church around the world is huge. Not only in this humanitarian support, but first of all by prayer. Because as you know, many countries are supporting us by prayer as well. Here in Rome, Holy Father tries every Wednesday as well, every Sunday, not only to pray for just peace in Ukraine, but as well to remind the whole world that what is going on right now in this moment.
De rol van de katholieke kerk, vertelt hij, is enorm wereldwijd en niet alleen met humanitaire hulp, maar op de eerste plaats met gebed. Zoals u weet steunen veel landen ons door het gebed. In Rome poogt de Heilige Vader elke woensdag en zondag niet alleen te bidden voor een rechtvaardige vrede in Oekraïne, maar ook om de hele wereld eraan te herinneren van wat op dit moment er gaande is in Oekraïne.
Where Ukraine in the winter time, many people can be frozen because, as you know, Russians are attacking by drones, missiles, electrical plants, civilians. They are killing civilians. They are fighting with civilians. They are not fighting with army or soldiers, which means it's like genocide of our people.
In de wintertijd zijn er vele mensen die riskeren dood te vriezen. Zoals u weet voeren de Russen aanvallen uit met drones en raketten op elektriciteitscentrales en ook op de burgers. Ze vermoorden burgers, ze vechten tegen de burgers, niet tegen de legers of de soldaten. Het betekent een genocide op ons volk. Beste vrienden luisteraars, tot zover ons bezoekje bij de jongste kardinaal van de Katholieke Kerk, Monseigneur Mykola Bejtjok, zeker een naam om te onthouden. Nemen we hem en het land Oekraïne in ons gebed op? En om dit af te sluiten gaan we terugluisteren naar een loflied in het Oekraïns en dan verhuizen we naar, ja, de Verenigde Staten, maar dan in de tweede helft van de 19e eeuw. En men zingt: in Christus kan ik alles, zelfs bergen verzetten.
Мене Господь, зможу все. На городі усі сили віддаю, і все, що є мені, живе для Бога. Ніколи і ніхто не віддалить мене від добрих рук Його. Бо знаю я, Бог у мені сильніший сто раз від всього, що в світі є. Вірю, що зрушу навіть гори, у Христі я зможу все. Я знаю, вірю, стояти буду твердо, укріпить мене Господь, зможу все. Вірю, що зрушу навіть гори, у Христі я зможу все. Я знаю, вірю, стояти буду твердо, укріпить мене Thank you. зможу все. Я знаю, вірю, стояти буду твердо, укріпить мене Господь. Можу все, вірю, що зрушу навіть гори, у Христі я зможу все. Я знаю, вірю, стояти буду твердо, укріпить мене Господь.
Welkom bij Radio Maria.
En beste luisteraars, welkom in de Verenigde Staten van Amerika in de tweede helft 19e eeuw. Elke 19e juni viert men er de feestdag genaamd Juneteenth. Het is de herdenking van de bevrijding van de Afro-Amerikaanse slaven. Juneteenth is een samenvoeging van de maand June, juni, en 1919. Het is ook gekend als de Freedom Day, Liberation Day of Emancipation Day. Het feest komt oorspronkelijk uit Texas, waar op 19 juni 1865 generaal Gordon Granger plechtig afkondigde dat iedereen vrij was die in Texas als slaaf werd vastgehouden. En deze datum werd dan gebruikt om deze herinnering te herdenken voor alle staten van de Verenigde Staten. Maar voor de katholieke kerk is het ook de gelegenheid om één bepaalde priester in herinnering te brengen, namelijk priester John August Tolton. Hij was de eerste zwarte katholieke priester in de Verenigde Staten. En ik stel voor eventjes zijn leven door te nemen. August werd in 1854 als slaaf geboren in Missouri uit een katholieke familie. Om een gedachte en omkadering te geven. De moeder van August, Martha, had ook al een bewogen leven achter de rug. Ook zij werd geboren in een katholieke slavenfamilie als bezit van de blanke John Manning in Kentucky. Maar na diens dood werd zij en haar broers en zussen met geweld gescheiden van hun ouders. En Martha kwam dan terecht als slavin van een zekere Stephen Eliot. August werd dan geboren in slavernij, dus op 1 april 1854 in Missouri, en een 2 maanden later gedoopt in de katholieke kerk als, zoals genoemd werd, als slavenkind van eigenaar Mr. Stephen Eliot. De dochter van de eigenaar, Savilla, was wel zijn peettante en zij gaf aan de slaven godsdienstles, maar veel was dat niet dan hoofdzakelijk de 10 geboden van buiten leren. Maar Martha was toen nog niet gehuwd. En 5 jaar later huwde ze Peter Paul. Zeer waarschijnlijk was hij ook niet de vader van August. Hij heeft hem later ook nooit vader genoemd. In 1863, August was dan 9 jaar oud, overleed de blanke man Stephen Eliot en liet een grote berg schulden achter zich. De stiefvader van August trad in diezelfde periode binnen in het leger, maar overleed kort daarna. Op Martha en haar kinderen, dus ook August, werd een prijs bepaald en er volgde een lijdensweg die niet zo klaar en duidelijk is, en ik ga er ook niet dieper op in. Uiteindelijk kwamen ze vrij nadat August met zijn moeders en 2 broers en zussen waren ontsnapt over de Mississippi-rivier. En zijn moeder had na de oversteek tegen hem gezegd: "Mijn jongen, je bent nu vrij. Vergeet nooit de goedheid van de Heer." Het gezin woonde daarna in een zwarte sloppenwijk in Illinois en de moeder en de oudsten werkten in de Tobacco Company. Ondanks dat de slavernij wel was afgeschaft, leden de zwarten heel zwaar onder de discriminerende mentaliteit van vele blanken. En dit zelfs in katholieke scholen en parochies. Maar gelukkig waren er ook priesters, zoals priester Peter McGeer, die August onder zijn bescherming nam en tegen deze mentaliteit inging. Zo kon August toch school volgen, ontving hij de eerste communie en vormsel op 16-jarige leeftijd door de plaatselijke bisschop op 12 juni 1870. Zo hielp hij mee op 18-jarige leeftijd met twee lokale Duits-Amerikaanse priesters voor de oprichting van een katholieke school zonder collegegeld voor kinderen van de zwarte gemeenschap. Deze school werd zeer populair. En zo schreef August later: ik was een arme slavenjongen, maar de priesters van de kerk minachten me niet. En het was door een van hen dat ik vandaag voor u sta. Het was ook onder de leiding van een zuster, zuster Herlinda, dat ik leerde de 10 geboden te interpreteren. En toen zag ik voor het eerst het glinsterend licht van de waarheid en de majesteit van de katholieke kerk. Daarna volgde August hogere studies in de St. Francis Solanus College van de Franciscanen. Maar ook hier weer met veel tegenkantingen, waarbij blanke studenten dreigden de school te verlaten. Maar de paters gaven niet toe, met de melding dat de kerk niet wil discrimineren op basis van huidskleur en dat de blanke studenten vrij waren om te vertrekken als ze dat maar wilden. In 1880 studeerde August af als primus, of zoals genoemd wordt, valedictorian. Het is een academische titel voor de best gepresteerde. Ik geef het ook hier zeer bondig weer. Maar ondertussen voelde August zeer duidelijk Gods roepstem. Maar dan, ook een seminarie vinden was bijzonder moeilijk voor een zwarte kandidaat. Bij elk Noord-Amerikaans seminarie werd hij afgewezen. Zelfs zijn eigen bisschop slaagde er niet hem op te nemen in zijn eigen seminarie, maar was dan wel bereid de kosten te dragen als een ander seminarie hem wou opnemen. Gelukkig, ondertussen, waren er diocesane priesters die August onderwezen, zoals in kerkelijk Latijn, Grieks, Duits, oude en moderne geschiedenis, filosofie, aardrijkskunde enzovoort. Zelfs een poging bij de orde van de Mill Hill Missionarissen of de Amerikaanse Josefieten lukte niet, zelfs niet na een schriftelijk verzoek van zijn parochiepriester. En deze parochiepriester had geschreven: ik durf me tot u te wenden namens een jonge man van het Afrikaanse ras die er zeer naar verlangt priester te worden voor de mensen van zijn ras, en aan wie ik sinds ongeveer onder anderhalf jaar onderricht geef op verzoek van zijn voorganger, priester Peter McGeer. Deze jonge man in kwestie is ongeveer 20 jaar oud, heeft een uitstekend karakter en beschikt over goede talenten. Hij studeerde al meer dan een jaar Latijn en leest de teksten van Nepos en Caesar. En een paar weken geleden ben ik met hem Grieks begonnen. Maar ook hier volgde geen positieve reactie om hem op te nemen in het seminarie. Het waren tenslotte de Franciscanen die erin slaagden dat hij zou mogen studeren aan de pauselijke Ubaniana Universiteit in Rome. En zo zien we August Tolton arriveren in Rome op 10 maart 1880, 26 jaar oud.
Dear away. steal away, steal away to Jesus, steal away, steal away home. I got long to stay. The thunder, the trumpet sound within my soul. I got long to stay here. Now, the reason why they were singing that song, they was in the round the campfire, praising their God, that one day they were free, it would be free, that doing up slavery. And the song remains in me from my grandmother. She used to tell me how that they would beat her up and make her go to the field where she wanted to go or not, ply the mules. So it would say the same song, steal away, steal away, steal away, steal away to Jesus, steal away, steal away home. I got long to stay here. Green trees up in it, poor sinner stand a trembling. The trumpet sound within my soul. Got long to stay here.
We overlopen het bijzondere leven van de eerste zwarte priester in Amerika. Het leven van August Tolton, geleefd in de tweede helft van de 19e eeuw, dus geboren in een slavenfamilie, maar na de bevrijding slachtoffer van de grote discriminatiementaliteit van de zwarten in de Amerikaanse, tegenover de zwarten in de Amerikaanse maatschappij, tot zelfs in de parochies, de katholieke scholen en zelfs de seminaries. Gelukkig ontmoette hij goede priesters die deze mentaliteit bestreden en konden de Franciscanen voor hem regelen dat hij zijn priesterstudies kon aanvatten aan de pauselijke Urbaniana Universiteit in Rome. En zo arriveerde August Tolton in Rome op 10 maart 1880, 26 jaar oud. 6 jaar later, op 24 april 1886, op 31-jarige leeftijd, werd hij in Rome tot priester gewijd in de basiliek van Sint-Jan Lateranum, en droeg hij zijn eerste openbare mis op in de Sint-Pietersbasiliek op Paaszondag 1886. In de jaren te Rome bestudeerde hij ook ten volle de culturen en de talen van zijn Afrikaanse voorouders, in het gedacht echt als missionaris naar Afrika te trekken. Maar dat was buiten de planning gerekend van kardinaal Giovanni Simeoni, prefect van de congregatie voor de verspreiding van het geloof. Drie jaar eerder, in 1883, had deze kardinaal alle Amerikaanse bisschoppen in Rome uitgenodigd en hen een lijst van 12 zorgen meegedeeld die moesten worden aangepakt. En één belangrijk punt was de emancipatie van de vrije zwarte slaven. Dezezelfde kardinaal stelde ook een speciale inzameling in voor de parochies die ten goede moest komen aan de zwarten in Amerika. En in deze kersverse priester, August Tolton, zag de kardinaal de meest geschikte priester voor deze taak in de Verenigde Staten. En de kardinaal had er zelfs laconiek bij verklaard: Amerika wordt de meest verlichte natie genoemd. We zullen nu eens zien of het die eer wel verdient. Als Amerika nog nooit een zwarte priester heeft gezien, zal het er nu één ontdekken. En het gevolg, dus vertrok August naar Amerika in juli 1886, een 3 maand na zijn priesterwijding. Maar zijn taak ondervond weer veel, veel tegenstand. Zo probeerde hij in Quincy, van waar hij afkomstig was, een parochie te organiseren, maar stuitte in de loop der jaren op weerstand van zowel blanke, etnische katholieken, maar ook en nog meer van Afro-Amerikaanse protestantse predikanten, die vreesden dat de zwarte leden zouden overstappen naar de katholieke parochies. Zo organiseerde priester August Tolton er ook een school, maar stuitte deze keer op tegenstand van de nieuwe deken van de parochie, die zelfs zijn blanke gelovigen afraadde naar de missen van priester Tolton te gaan. Ik geef het ook hier weer zeer beperkt. Uiteindelijk werd priester August overgeplaatst naar Chicago, waar hij de heilige Monica-parochie, een zwarte parochie, onder zijn bestuur kreeg. En het aantal parochianen groeide van 30 naar 600 gelovigen, met als gevolg de noodzaak van de bouw van een grotere nieuwe kerk. Daarvoor kreeg hij gelukkig de steun van de plaatselijke jezuïeten, waar hij mocht preken in de Heilige Familieparochie, voornamelijk bezocht door Ierse katholieken, die ook grotendeels gediscrimineerd werden. En zo kon hij het nodige geld inzamelen voor de bouwwerken van een nieuwe kerk. Priester August werd bekend, zoals beschreven staat, als de goede vader Gus, met zijn welsprekende preken, zijn prachtige zangstem en zijn talent voor het spelen van de accordeon. Een onvermoeibaar man in zijn inspanningen. Hij werd ook bekend en droeg missen op en predikte zoals tijdens congressen, zoals het genoemd wordt de Colorado Catholic Congress, zoals in Washington D.C., of tijdens de viering van de 100ste verjaardag van de oprichting van het eerste katholieke bisdom in de Verenigde Staten. En zo kan je lezen in een editie van een Iers-Amerikaans blad uit die tijd: lange tijd heerste het idee dat de zwarte niet gewenst was aan het altaar. En om die reden zijn ongetwijfeld honderden jonge gekleurde mannen, die anders vandaag de altaardienst zouden verrichten, andere wegen gegaan. Nu dit verkeerde idee is verdreven door de komst van één volbloed zwarte priester, de eerwaarde heer August Tolton, zijn er veel meer zwarten binnengetreden in de seminaries, in dit land en in Europa. Vanaf 1893 begon de goede vader Gus te sukkelen met zijn gezondheid en moest hij rust nemen. Op 43-jarige leeftijd, op 8 juli 1897, stortte hij in en overleed hij de volgende dag, 9 juli, in het Mercy Hospital, met als gevolg, ook als gevolg van een hittegolf die toen heerste in Chicago. 100 priesters woonden zijn begrafenis bij. De zaak van priester Tolton werd in 2010 gestart door het aartsbisschop van bisdom van Chicago, samen met nog 2 andere bisdommen. In 2011 werd de zaak officieel en kreeg vader Gus de titel van dienaar Gods. In 2014 kwam het dossier dan in Rome terecht en op 12 juni 2019 erkende paus Franciscus zijn heldhaftige deugden en kreeg de goede vader Gus de titel van eerbiedwaardig. En zo verklaarde de aartsbisschop van Chicago, kardinaal Blaise Cuppig, de heiligheid van eerwaarde August Tolton komt voort uit zijn geduldig lijden, moedige geest en pastorale hart ten opzichte van iedereen die bij hem kwam. Zijn inspanningen om priester te worden en zijn opmerkelijke dienstbaarheid aan het volk van God zijn bewonderenswaardige voorbeelden, vooral in deze tijden, van de waarde en de waardigheid van iedere mens. Beste luisteraars, tot daar toch dit bijzondere leven van de eerste volbloed zwarte priester in de Verenigde Staten. Gods wegen en zijn goddelijke voorzienigheid kunnen wonderen doen als de mens voor hem openstaat in zijn leven. Dank voor het luisteren.
Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell Pharaoh to let my people go.
Land.
Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way,
way
down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way,
way
down,
down
in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Where?